Welkom bij aflevering 37 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het onderwerp lekke goede doelen data als vraagstelling en rode draad binnen de podcast. In deze podcastaflevering doe ik, Jordan, directeur-bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Joram Teusink van datalek.nl. Joram is cybersecurity expert en co-founder van Mighty 3 Cybersecurity. Welkom, Joram.
Dankjewel.
Kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent, Joram, en wat je in het dagelijks leven zoal doet als het gaat om werk, vrije tijd en hobby's?
Ja, ik ben bijna 42 jaar oud, geboren in Hoogeveen, woonachtig in Zwolle. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen in mijn gezin en samen maken we er waar mogelijk een plezier van. En in mijn dagelijks leven ben ik vooral bezig met mijn vak. Niet alleen met mijn vak, maar ook natuurlijk met het opbouwen en het uitbouwen van mijn bedrijf. Ik zit meer dan 20 jaar in de ICT. En dat begon ooit als een klein jongetje met een oude computer van mijn vaders werk. En sindsdien van basic programmeren tot en met het beheren van computers. Nou, heb ik mijn vak uiteindelijk uitgebouwd. Ik heb bij Delsjoen College gewerkt, bij UniV Verzekeringen, bij Corporatie VGZ, bij Wekamp. En vanuit Wekamp heb ik een eigen onderneming gestart, Mighty 3 Cybersecurity, samen met twee compagnon. En want we dachten in Las Vegas, we zien heel veel dure security oplossingen op al die hackersconferenties. Maar we weten ook dat er ook gewoon kleinere bedrijven zijn die ook gewoon cybersecurity diensten nodig hebben. En laten we dat dan ook gaan doen. Zodoende is eigenlijk dat opgericht. Gaandeweg dat traject heb ik ook Maria Genova leren kennen. En met haar hebben we het idee ontwikkeld van laten we een website gaan maken waarop we kunnen laten zien aan de Nederlandse samenleving van welke cyberincidenten spelen zich nou af in onze samenleving bij Nederlandse organisaties.
Dus nou, dat is die website DataLect die ik in het begin noemde, daar komen we dadelijk op terug. Misschien een eerste vraag, hoe word je eigenlijk cyber-expert? Cybersecurity expert moet ik zelf zeggen.
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik had de laatste toevallig nog een gesprek over met mijn compagnon over dat we enerzijds heel erg missen, startende jongeren missen in ons vakgebied. We merken eigenlijk wel een groeiende tekorten. En tegelijkertijd is het ook wel ons vakgebied moeilijk te betreden. En dat komt ook omdat, vooral als je wat meer in de IT, aan de IT-kant zit, je moet van heel veel facetten in ieder geval iets weten. Je moet weten wat van netwerken, wat van computers en wat van applicaties. En hoe dat samenhangt en daarbovenop kun je dan je cybersecurity diensten toepassen. In ieder geval de reden waarom ik voor dit vak heb gekozen is omdat ik de complexiteit, soms is het complex, soms niet, maar de complexiteit en de breedte van het vak heel erg kan waarderen. Waarbij je zowel met de bedrijfsvoering en hun doelstellingen te maken heb als met de ICT'ers en soms ook zelfs gewoon met klanten en burgers belangen. Dus en die dynamiek, wat dat allemaal samenbrengt in de wereld van veiligheid, dat boeit me heel erg. En ook een stukje dat de donkere kant zeg maar, van onze wereld met de criminaliteit die zich op het web onder andere bevindt, dat is gewoon ontzettend interessant.
Ja, nou voor de luisteraars, er zitten hier twee IT'ers in de podcast. Wij proberen zo weinig mogelijk technische termen te gebruiken, denk ik, Joram. Ik ben zelf in mijn commerciële werkverleden IT business consultant geweest en de product owner op twee scrum teams. Nou, dat begint het al technisch te worden, dus laten we mooi achterwege. Maar ik weet waar je het over hebt en ik kan dadelijk nog wel een vraag stellen rondom de makkelijke oplossingen die er tegenwoordig komen en hoe die wellicht juist voor cybersecurity bedreigingen gaan zorgen. Maar daar kom ik wel later op terug. We gaan het dus vooral in deze podcast hebben specifiek over persoonsgegevens en het lekken van deze persoonsgegevens. En of dat wel of niet ook in de goede doelensector gebeurt. En om dat duiding te geven is het eigenlijk belangrijk dat je eerst aan de luisteraars uitlegt, Joram, wat eigenlijk nu daadwerkelijk persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een herleidbaar zijn tot een specifiek individu. En dat zou zelfs met een soort van tussentabel kunnen zijn. Dus een klantnummer met een adres en een bestelling, maar zonder naam, zou nog steeds persoonsgegevens kunnen zijn. Wanneer je dat dus kunt herleiden op basis van een andere tabel.
Tot die persoon. Ja.
Ja, Dus het is niet zo dat er altijd je naam bij moet staan of dat soort zaken. Dus alle facetten die raakvlak hebben met jouw identiteit zouden een persoonsgegevens kunnen zijn. Kenteken, uiteraard je BSN, weet je, allemaal van dat soort facetten.
Ja, ik geef zelf al vaak als voorbeeld, als er aan jouw naam gekoppeld een IBAN-nummer ergens in een systeem staat, dan is eigenlijk bekend bij welke bank je bankiert. Mm-hmm. En op basis van de bank kun je al inschatten wat voor persoon het is.
Absoluut.
Dus, ja. Duidelijk wat dus een persoonsgegeven is en dat altijd herleidbaar kan zijn tot een individu, een specifiek persoon. En jij hoort dan in de media vaak over datalekken en dat er gegevens gelekt zijn. Maar wat is een datalek precies?
Ja, laten we zeggen, er is een verschil tussen iets als een privacy en een bescherming van persoonsgegevens en de wetten die we daaromheen hebben. Maar wat een datalek in de volksmond is dat een organisatie heeft gegevens verwerkt zoals dat niet bedoeld is. En dat kan zijn doordat een kwaadwillende hacker heeft ingebroken en heeft gegevens ontvreemd. Het kan zijn dat een medewerker het op een USB-stick heeft gezet en verkocht aan een criminele groep. Het kan ook zijn dat er een fout is gemaakt en dat er een bestandje is gemaild naar iemand die dat niet had moeten ontvangen. En wat bijvoorbeeld ook zo kan zijn, is dat je gegevens als organisatie gegevens hebt verwerkt op een manier dat eigenlijk niet de bedoeling was. En dan heb je het eigenlijk meer over, je had niet de juiste grondslag, of je had niet de juiste, je had geen toestemming, of je had geen overeenkomst die eraan te grondslag had, of geen legitiem belang om die gegevens te verwerken. Ook dat wordt in de volksmond ook wel genoemd als datalek. En dat zie je ook als je een melding doet bij de autoriteit persoonsgegevens, al die facetten worden genoemd als een datalek.
Oké, want daar kom ik dadelijk wel op terug, want dat was voor mij zelfs niet helder. Je zegt eigenlijk, als er geen grondslag was voor het vastleggen van persoonsgegevens, en je hebt dus meerdere persoonsgegevens vastgelegd waar je geen grondslag voor hebt, dan ben je eigenlijk al met een datalek bezig zonder dat je nog iets gelekt hebt, zeg maar.
Nou, ik heb vakinhoudelijk wat moeite met die term. En ik meng me ook nog wel eens in discussies waarin mensen terecht aanstippen. Privacy is wat anders dan. Privacy wordt niet eens genoemd eigenlijk in de algemene vordering gegevensbescherming. En het is ook een ander fenomeen dan de bedoeling van de AVG. En daarom kun je ook niet als zodanig. In de AVG is ook echt wel een definitie gegeven voor een datalek. Maar het is dus niet zo dat je alleen maar een melding moet doen wanneer er echt iets gelekt is naar een ongeautoriseerde partij. Het feit dat je niet voldoet aan een bepaald artikel in de wetgeving kan al reden zijn, het is niet moet, maar kan een reden zijn dat je ook een melding moet doen. En de autoriteit persoonsgegevens noemt elke melding een datalek. Ik vind het zelf semantisch niet helemaal correct, maar ja, het is eenmaal zo.
Ja, maar het kan er dus, als je naar de goede doelensector kijkt, zou het dus kunnen zijn dat je zonder bepaalde grondslag onbewust misschien wel informatie opgeslagen hebt, waarbij je jaren denkt, dit is gewoon in orde. En waarbij uiteindelijk blijkt dat het niet in orde is. En dan zou je dat dus ook moeten melden.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is dus een goed voorbeeld van wat je aangeeft. Oké. Je had het al over die website, datalek.nl. Wat doen jullie precies op die website? En wat kunnen gebruikers daar vinden?
Ja, nou, het idee is begonnen van wat nou als we een kaartje van Nederland zouden kunnen laten zien met allemaal pinnetjes erin waar al die ellende gebeurt. En dat is uiteindelijk toch wel aardig uitgegroeid. Maar waar we mee zijn begonnen, we hebben gewoon een peildatum genomen van 1 januari 2016. En dat hangt een beetje samen met de invoering van de meldplicht datalekken, wat eigenlijk werd ingevoerd voorafgaand aan de AVG. Maar we hebben dus gezegd, vanaf 2016 gaan we het echt bijhouden. En vanaf 2016 hebben we ook gezien dat toen wat structureler incidenten in de media terechtkwamen. En wat was dan de scope? Nou, alle Nederlandse organisaties die zijn getroffen door een cyberincident. Dat kan een DDoS-aanval zijn, dat kan een datalek zijn, of een lek in de website bijvoorbeeld, die waardoor een externe toegang had kunnen hebben. Maar we houden ook bij datalekken wat door een interne medewerker kwam, bijvoorbeeld kwijtraken van een USB of verkeerd mailen. En we houden ook bij wanneer we het hebben over een nou ja, compliance issue met betrekking tot de AVG. Dus als bijvoorbeeld een bedrijf een boete heeft gekregen voor het te laat melden van het datalek. Dat is zeg maar een incident rondom de AVG compliance. En we houden ook specifiek gijzelsoftware bij, omdat dat een van de meest impactvolle incidenten is, naar mijn mening in ieder geval, dat een organisatie kan raken.
Ja, kun je nog kun je even aan de luisteraars uitleggen in het kort wat een gijzelsoftware is?
In het kort, gijzelsoftware is wanneer een kwaadwillende zich toegang verschaft tot computersystemen binnen je organisatie. Vaak merk je daar eerst een hele poos niks van, gaan ze verspreiden en uiteindelijk drukken ze op een knop waardoor alle computers versleuteld raken, terwijl de organisatie de sleutel zelf niet heeft, maar alleen de criminele organisatie. En dan stuurt de criminele organisatie een berichtje: hey, je krijgt van ons een sleutel wanneer je zoveel miljoen euro betaalt. Yes. Daar kun je op twee manieren op reageren, of je kunt alles zelf herstellen, of eigenlijk drie manieren. Je kunt alles zelf herstellen. Je betaalt het losgeld, je ontvangt de sleutel of je neemt je verlies. Dat is eigenlijk op hoofdlijnen de drie scenario's.
Misschien toch als we daarover doorzoomen, wat vroeger altijd gezegd werd: betaal nooit losgeld. En toch horen we nu steeds vaker dat er organisaties zijn die wel degelijk losgeld betalen en waarbij degene die organisaties dus eigenlijk van vroeger opdroegen van betaal geen losgeld, dat die dat nu ook wel oké vinden. Maar hoe kijk jij daarna? Dat er dus ook daadwerkelijk partijen nu losgeld betalen om überhaupt weer in business te zijn, zeg maar.
Ja, het is misschien een wat politiek antwoord, maar ik begrijp beide kanten van de medaille. Mijn knee-jerk reactie is: nee, je moet niet betalen, want daarmee hou je de criminaliteit in stand. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je ook aan de belangen van je klanten of misschien wel patiënten te denken. En dan is het wellicht te kort door de bocht om te zeggen van: ja, we raken alle gegevens kwijt, alle patiënten moeten opnieuw een onderzoek doen, je moet opnieuw in die MRI liggen als het bijvoorbeeld ooit een keer in een ziekenhuis zou treffen. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat er betaald wordt. Ik vind wel dat als er tot een betaling overgegaan wordt, dat het feit dat dat nodig is niet zonder consequentie zou mogen zijn.
Want je maakt jezelf heel kwetsbaar, want eenmaal betaald betekent de volgende keer ben je weer aan de beurt.
En dat vind ik echt wel dat het bestuur door de opsporingsinstanties echt wel op een matje geroepen zou mogen worden. Van, ja, je kunt niet gestraft worden voor het feit dat je natuurlijk losgeld betaalt. Maar of wellicht autoriteit persoonsgegevens, maar we gaan wel consequenties aanhangen. Het feit dat je het moet betalen, want kennelijk had je je beheersingsmaatregelen niet op orde.
Juist.
En maar ik ben geen voorstander van het hard verbieden ervan. Ik denk dat dat ook nog wel eens problemen kan veroorzaken.
Ja, helder. Dus er staan allerlei cyberincidenten op die kaart van Nederland, op jullie website.
Ja.
Ik heb naar die kaart gekeken vanuit de interesse vanuit Stichting Donateursbelangen in de Goede Doelenzaak, dan vanuit het donateursperspectief als gever kijken. Ja, zijn mijn gegevens als donateur veilig in de sector? En wat mij is opgevallen is dat ik op de website datalek.nl eigenlijk zo goed als geen meldingen zie dat de Goede Doelen datalekken gemeld hebben in de afgelopen jaren. Als ik naar het lijstje kijk, dan zijn er in de afgelopen 7 jaar misschien 6 meldingen geweest ongeveer. Hoe komt dat, denk je? En gaat dat goede doelen gewoon geen data lekken en dat daar geen problemen plaatsvinden?
Dat is een hele goede vraag. En we zien, en ik vermoed ook nog wel dat we meer branches niet goed in beeld hebben. Wat wij in ieder geval doen, even voor de luisteraars. Kijk, we verzamelen natuurlijk al die meldingen die we zien in de media. En we zoeken de branche bij op het hoogste niveau. Dus informatie en communicatie. Dat is een hele algemene. Maar daar valt ICT onder. Volgens mij zelfs ook journalistiek. Dat zijn toch twee vakgebieden die wellicht mijlen ver uit elkaar liggen. Maar dat geldt dus ook voor de goede doelen, die vallen uiteindelijk onder de branche overige dienstverlening. Maar onder overige dienstverlening valt ook weer een hele paraplu aan soorten organisaties. Dus vanuit die invalshoek is het lastig achterhalen. Maar als je inderdaad op naam kijkt, als je echt op namen gaat zoeken van goede doelen, dan kom je inderdaad maar een paar tegen. En kijk, ik vind het grenzend aan onwaarschijnlijk dat een bepaalde branche totaal niet last zou hebben van datalekken. Al was het alleen maar door menselijke fouten.
Het verliezen van de USB-stick.
Ja, de verliezen van de USB-stick inderdaad. Kijk, dus ik kan me ook goed voorstellen dat je dat soort meldingen niet in de media ziet. Wat je vaak in de media ziet, zijn dingen die heel erg opvallen. Dus een organisatie heeft iets gelekt en die moet daardoor alle klanten informeren. Nou, dat gaat onherroepelijk in de media terechtkomen. Dat komt terecht bij de redactie van Tweakers toevallig, omdat die daar ook klant is. Nou, die denkt, nou, dan ga ik een leuk artikeltje over schrijven. Nou, dus dat is er één. Of als ze heel disruptief zijn. Ik denk de kaashek, gekscherend wordt dat altijd genoemd. Dat zo'n impact zeg maar, op de toeleverancier naar de supermarkten toe. Dat komt in de media. En wat ook in de media komt, zijn vaak natuurlijk vanuit overheidsorganisaties die onder de wet openbaarheid dingen moeten publiceren. En dat wordt met regelmaat ook opgepikt vanuit UWV, sociale verzekeringsbanken, dat soort zaken. Maar je hebt gelijk, ik zie weinig vanuit de goede doelenhoek, terwijl ik me wel degelijk kan voorstellen dat daar een waanzinnige hoeveelheid persoonsgegevens in die branche verwerkt worden.
Ja, er zijn goede doelen die gewoon meer dan 700.000 donateurs hebben bijvoorbeeld. Dus ja, dat zijn toch behoorlijke aantallen gegevens. Ja. En dat wil dus ook niet zeggen dat ieder goed doel data lekt. Maar de kans bestaat natuurlijk dat, ja, zoiets simpels als wat je net aangaf, iemand heeft een export gemaakt van een bepaald groepje donateurs, dat op een USB-stickje gezet en die USB-stick is kwijt. Dan is dat eigenlijk al een melding die je echt verplicht moet doen, toch, bij de autoriteit persoonsgegevens?
Ik kan natuurlijk niet stellen dat een melding altijd verplicht is. Kijk, een melding wordt verplicht wanneer je redelijkerwijs niet meer aan de rechten kunt voldoen van de betrokkenen. Dus van over wie je de gegevens verwerkt. En dat is één. En als dus de impact op de persoonlijke levenssfeer, wordt het volgens mij genoemd, dusdanig hoog is, dat je ze eigenlijk wel moet informeren. En dan moet je het eigenlijk ook wel melden aan de AP. Mijn ervaring is dus wanneer je toch wel wat gevoelige gegevens lekt, en dat zouden ook adresgegevens kunnen zijn, dat je dat, laten we zeggen, mijn advies is van, je kunt beter, wat dat betreft, een kleine melding een keer te vaak melden, dan één grotere melding toch per ongeluk niet hebben gemeld. Kijk, en ik weet ook niet wat de autoriteit persoonsgegevens heeft rondom het aantal meldingen natuurlijk van organisaties. Wij zien alleen de boetes die ze uitdelen.
Ja, ja, wij staan in contact met de autoriteit persoonsgegevens. We hebben deze vragen ook gesteld. En zij gaven dus ook aan de goede doelensector valt onder de overige categorie, zeg maar. Ja. En ze zijn wel getriggerd door onze vraag. En ze hebben aangegeven dat ze ook gaan kijken naar de goede doelensector. En specifiek als ze daar dingen constateren, dat ze dat in hun algemene, ja, niet jaarverslag, maar jaar, hoe noemen we dat, publicatie, want daar worden dus ook alle gegevens gedeeld over hoeveel lekkers zijn er, et cetera, mm-hmm. dat ze wellicht voornemens zijn om daar ook in ieder geval melding van te maken dat dit ook in de goede doelensector kan spelen. Ja. Dus dat in ieder geval de sector wel vernoemd wordt ergens. Nou, dat gaan we ook in de gaten houden natuurlijk en wij blijven hier ook naar kijken. Maar eigenlijk geef je dus aan, en dat viel ook op de website te lezen, niet alle hacks en datalekken worden openbaar gemaakt. Mm-hmm. En op de website staat letterlijk, dat betekent dat de werkelijkheid heel Nederland rood zou kleuren en dat er geen enkele sector is waar deze cyberincident niet plaatsvinden. Je hebt het al een beetje uitgelegd, maar waarom denk je dat dus niet al die datalekken openbaar worden gemaakt?
Nou, als je kijkt, sinds 2016... en dat is op basis van de cijfers van de autoriteit persoonsgegevens. Dus de cijfers die zijn gemeld over 2016 tot en met 2023. Dan hebben we het over 159.366 meldingen die zijn gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. Als ik daar allemaal een pinnetje voor in dat kaartje zou drukken, dan is hij gewoon, dan zie je Nederland niet meer.
Ja, dan is hij helemaal vol.
Maar als je dan parallel doortrekt, wij hebben daarvan 995 in kaart weten te brengen vanuit de media. Dus wat in de media bekend is geworden. Mm-hmm. En van die 159.366, zover ik kan achterhalen, zijn er 24 boetes uitgedeeld en zijn er 29 berispingen gegeven. Nou, dat zijn speldenprikjes als je kijkt naar die volume aan datalekmeldingen. En nu wil ik niet zeggen dat elke datalekmelding gelijk beboet moet worden. Ik denk niet dat we in zo'n samenleving moeten willen leven.
Nee, inderdaad.
Maar ik heb wel eens het gevoel van, hey, de verhouding lijkt al wat mank.
Ja, ik zag wel in dat staartje wat je net opsomt, want ik heb dat ook op de website gezien, dat ondanks dat het een speldenprik is, maar dat het wel toeneemt toch in de afgelopen jaren, dat het aantal meldingen toeneemt, het aantal berispingen en het aantal boetes geloof ik niet.
Nou, ja, ik zou denk ik, dat is vorige week of twee weken geleden met je eens zijn geweest, totdat de autoriteit persoonsgegevens vorige week een boete van, even uit mijn hoofd, van 290 miljoen gaf aan een organisatie en eentje nog van 30 miljoen.
Dus, ja, maar dat zijn de getallen, zeg maar, de bedragen. Ja. Maar aantallen zag ik niet echt groeien.
Nee, de aantallen, de even kijken. Nee, want 2022 waren het er 10. Of, excuus, 4. En 2023 waren het er 2. En dit jaar zitten we op 2, 3, 4, 2, precies.
Kijk, qua aantallen is het dus dat het niet, dat er echt boetes uitgedeeld worden. Maar qua wat er gelijk wordt, wat betekent een hogere boete, ja, dat is dus duidelijk zichtbaar, geef je aan.
Ja, 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 dat is ik was wel opvallend verrast door ook wel de hoogte van een boete. En daar zal ik vast wel goed over na zijn gedacht.
Ja, maar ik denk ook dat dat een volgende stap is. Dat ook voor de goede doelensector het heel belangrijk is om te weten, je kunt met een hoge boete te maken krijgen, dus je kunt het maar beter op orde hebben. En het niet melden om een boete te voorkomen is sowieso een foute keuze.
Ja, ja, ja.
Ja, en er is gewoon een meldplicht, punt. Dus je moet melden.
Ja, als je aan de voorwaarden voldoet om te moeten melden, dan moet je absoluut melden natuurlijk. En zelfs te laat melden, volgens mij Booking is dat overkomen. Zelfs te laat melden kan echt wel een probleem zijn.
Ja, dat is geloof ik binnen 72 uur nadat het heeft plaatsgevonden, toch?
Nadat het is ontdekt.
Dus na de eerste ontdekking. Okay,
ja. En dat geldt al als het is ontdekt bij je onderleverancier. Dus stel je hebt een ICT-partij die ontdekt de lek bijvoorbeeld. Dan gaat de teller al lopen. Ook al weet je het misschien als klant nog niet eens. Dus, dat is korter dan je denkt. Zeker als het vrijdagmiddag gebeurt.
Ja, dan is het heel snel maandag inderdaad. Oké, ik denk dat dat wel een heldere uitleg is van wat er op de kaart staat. En hoe dat zich ontwikkelt. Wat ik standaard hoor, ik weet niet of jij die geluiden ook hoort, maar dat is eigenlijk wel wat de autoriteit persoonsgegevens aan iedereen die vragen stelt aangeeft. We hebben te weinig resources en we hebben te weinig geld om daadwerkelijk goed toezicht te houden. Is dat ook een geluid wat jij hoort?
Ja, dat is ook wat ik hoor. En ik denk dat ik ben het daar ook wel mee eens.
Ja, maar dat kan dus betekenen hogere boetes. Daarmee financieren ze zichzelf, waardoor ze beter kunnen toezicht houden.
Nou, dat is niet de structuur in Nederland. Volgens mij zijn er wel een paar Europese landen die inderdaad op die manier dat georganiseerd hebben. Maar dat is niet in Nederland zo. Dus het gaat, even plat gezegd, naar de staatskas. Maar daar wordt het budget van de autoriteit persoonsgegevens niet op gebaseerd.
Ja, dat vind ik zelf ook nog een hele aparte. Dat als er dus een boete uitgedeeld wordt, dan gaat dat naar de staatskas in plaats van naar degene waarbij de rechten geschonden zijn, zeg maar.
Ja, 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 schadeverhaling, om het even zo te zeggen, is sowieso natuurlijk moeilijk in Nederland, want je moet echt kunnen aantonen dat je schade hebt geleden. Maar daarvoor moet je inderdaad via de rechten, als dat niet vrijwillig gebeurt.
Juist, dan krijg je dus vaak één, er is een datalekmelding door een groot bedrijf, zeg maar, het gaat over miljoenen mensen. Dat bedrijf krijgt een boete, dat gaat naar de staatskas. En de mensen moeten hopen dat er claimstichtingen ontstaan die een claim in gaan dienen voor al die mensen die zich aansluiten bij zo'n claimstichting. Waarbij je ook op basis van no cure, no pain niet zeker weet of je daadwerkelijk ooit iets gaat zien.
Ja, klopt. Het zijn ook lange processen.
Juist. Dus dat vind ik altijd wel apart, omdat de slachtoffer zelf waarbij het gebeurd is, die ziet vaak niks van zo'n, hoe noemen we dat, zo'n incident.
Nee, klopt. En toch zijn er wel kijk, vaak wordt het afgedaan. Ja, je kan een phishing mail ontvangen. Maar er was een privacy officer ooit bij corporatie VGZ die mij verrijkt heeft met een stukje wijsheid, zeg maar, waarin met hem de dialoog had. En hij vroeg aan mij zijn adresgegevens, gevoelige persoonsgegevens. Nee, het is maar een adres. Ik bedoel, hoezo kan dat ooit gevoelig zijn? En toen zeiden, ja, maar wat nou als dat het adres is waar men... En dat lekt dan, bijvoorbeeld met naam en toenaam. En dat blijkt te gaan omdat daar een kind woont die onder een geheime uit huisplaatsing zit daar. Dan kunnen in één keer de mensen die dat adres niet moeten weten, kunnen dat adres achterhalen. En dat kan inderdaad voor schrijnende situaties zorgen. En toen dacht ik van, hé, dat is dus heel veel context aan dat soort gegevens. En als dus persoonsgegevens lekken, kun je in één keer in dat soort situaties terechtkomen.
Ja, het is wel een bruggetje naar mijn volgende vraag. Dat is een heel andere vraag. En ja, dat gaat niet verder op dit verhaal wat je nu aangeeft. Okay. Maar wij hebben onderzoek gedaan als Stichting Donateursbelangen. Naar het Rode Kruis. En het Rode Kruis heeft op de vakdag Fondsenwerving 2023 een presentatie laten zien wat zij doen rondom de digitale transitie. Dus het datagedreven fondsenwerven. Mm-hmm. En ze hebben daar uitgelegd dat als iemand 10 euro doneert op rodekruis.nl, daarbij de postcode en huisnummer moet worden achtergelaten. Je kunt dus niet doneren zonder dat je je postcode en huisnummer achterlaat. Daarmee deel je dus wat je net aangeeft, zo'n adresgegeven. En deze gegevens worden daarna gebruikt om via externe dataleveranciers, dus de zogenaamde databrokers, meer informatie rondom de donateur te krijgen en dus de donateursinformatie te verrijken, waarbij die donateur uiteindelijk geprofileerd wordt en uiteindelijk ook gesegmenteerd wordt. Ja. Hoe kijk je naar zo'n werkwijze als je dat hoort?
Daar heb ik persoonlijk wel veel moeite mee. Ik weet wel eens dat organisaties proberen in te kleden onder het jasje van legitiem belang. Daar heb ik in ieder geval op zich mijn morele twijfels bij. En ik denk ook niet dat dat de wens is van de donateur. De donateur die voelt zich kennelijk betrokken bij een stichting die een bepaald doel nastreeft. En die wil daar geld aan geven. En ik denk dat dat al een cadeau op zich is. Zonder dat je die donateur dan weer onderwerpt aan heel veel andere verleidingen, zeg maar. Waar die in eerste plaats niet om heeft gevraagd.
Dus, ja, wij vanuit Donateursbelang vinden dit echt... Ja, dat hier te makkelijk in de goede doelensector over gedaan wordt, zeg maar. Mm-hmm. Want het betekent gewoon dat iemand die jou wil steunen met een tientje, opeens onderzocht wordt door het goede doel, op basis van externe data. Want er zijn gewoon databrokers die van al onze 8+ miljoen Nederlandse huishoudens gegevens hebben. En dat betekent dat jij, Joram, bijvoorbeeld een tientje geeft aan het Rode Kruis en daarna onderzoek plaatsvindt. En pak ik een ander voorbeeld. Een vermogend persoon van 70+. Na het doneren met je postcode huisnummer is bekend dat dit een vermogend persoon is, omdat er bekend is dat hij een koopwoning heeft met een WOZ-waarde van 3 miljoen en 70+ is, omdat er ook wellicht om de geboortedatum is gevraagd, et cetera. Of waarbij die data ook op andere manier ter beschikking al was bij dat goede doel. Ja, dan kom je dus in een bakje terecht, dus met die profilering en segmentering, nalatenschap. En dan kan het dus betekenen dat een 70-jarige persoon die gewoon eenmalig een tientje geeft, opeens jarenlang, en misschien niet alleen door het Rode Kruis, ik zeg het dan maar rustig, lastig gevallen wordt om zijn erfenis na te laten aan dat goede doel.
Ik vind dat ook verwerpelijk, eerlijk gezegd. De AVG die is... Nou ja, AVG kan natuurlijk niet zeggen. Ik bedoel, het is in die zin maar een wetboek. Maar wat daar wel in beschreven staat, is dat je natuurlijk alleen gegevens kunt verzamelen voor het doel dat het moet dienen. En over dat doel, daarover moet je transparant zijn naar de betrokkenen.
Ja, dus stel het zo in de privacyverklaring helemaal uitgelegd staan. En tijdens het invoeren van je postcode huisnummer, waarbij uitgelegd staat, we vragen u dit omdat we op basis van externe data u gaan segmenteren en in een bakje stoppen. Ja, dan zou het in ieder geval uitgelegd zijn. Maar zo wordt het ook niet uitgelegd. Er staat, voor zover wij het gecontroleerd hebben, letterlijk in de privacyverklaring, wij profileren en segmenteren, punt.
Ja, ik denk niet dat dat voldoende is. Want je laat daarmee niet zien van wat er met de gegevens gebeurt, waarom dat gebeurt en welk doel het uiteindelijk dient. Kijk, profileren, dat is alleen maar een methode om tot een doel te komen.
Juist. En ik heb tijdens die vakdag fondswerving ook de vraag gesteld na het einde van die presentatie. Een hele simpele vraag. Heb ik als donateur het recht om te weten in welk segment ik gestopt ben door het Rode Kruis? En toen was eigenlijk het antwoord, nou, ik zou niet weten waarom we dat niet beschikbaar zouden stellen, maar het antwoord was duidelijk dat niet gedeeld wordt inderdaad.
Nee, klopt.
En daarvan zeg ik ook, ja, als je als donateur geprofileerd en gesegmenteerd wordt, zou je toch ook zelf, als je om een recht op inzageverzoek doet, ook willen weten, wat is er over mij vastgelegd?
Ja.
En hoe word ik gekenmerkt binnen je organisatie, zodat ik ook daar bij eventuele verkeerde indeling naar jouw mening ook daar wijzigingen door kan laten
Klopt.
Voeren.
Je hebt recht op correctie. Juist. Dus je moet bekend, de betrokkenen, de donateur, die moet kunnen achterhalen in welk segment hij of zij is gestopt. En wat de vermoedens zijn, wat de leeftijdsbereik is, of wel de exacte leeftijd, of dat soort zaken. En je hebt gewoon het recht op die inzage, maar je hebt ook recht om dat te corrigeren of zelfs te verwijderen.
Ja, en dan heb je natuurlijk binnen de AVG-wetgeving gewoon het verhaal dataminimalisatie. En dat is wat je net aangaf, dat je alleen datgene verwerkt waarvoor je iets nodig hebt en niet extra zaken zomaar gaat zoeken voor andere grondslagen.
Dat klopt. En dan kom je een beetje bij het punt, want voor profileren en marketingdoeleinden dat, en commerciële uitingen, daar wordt vaak door. Daar wordt nog wel eens door organisaties voor gekozen om daar legitiem belang voor te pakken. En daar is de AP trekt daar ook wel de wenkbrauwen bij omhoog. Van ja, is dat wel echt. Het is twijfelachtig of dat in het belang is van de donateur of van een klant van een organisatie bijvoorbeeld. En dus ik ben geneigd te zeggen, als je het echt hebt over commerciële uitingen en dat soort zaken. Ja, dan moet je of echt dichtbij blijven van, hey, je hebt gedonateerd aan het Rode Kruis en je vraagt een jaar later, wil je nog een keer doneren? Dat snap ik. Of doneren. Doneren inderdaad. Maar ook niet, gevoelsmatig niet meer dan dat.
Ja, dat gevoel dragen wij in ieder geval uit naar donateurs als belangenbehartigen van die gevers van, let hierop. Want wij vinden het heel apart om te zien dat vanuit wetgeving iedereen die geld geeft, wat een cadeau is, daar mag geen tegenprestatie tegenover staan vanuit het goede doel. Dus iedere gift is zonder tegenprestatie. Maar om die gift weg te doen als gever, moet jij een tegenprestatie leveren door je in dit geval in ieder geval je postcode huisnummer te delen. Terwijl dat voor allerlei zaken zorgt waarvan je niet 1, 2, 3 op de hoogte bent als je die informatie moet delen.
Ja, en volgens mij is dat meer vragen dan dat je nodig hebt voor het doel. Bijvoorbeeld met een webshop, om een bestelling uit te leveren aan een klant, dan moet je naam, adres weten en je moet weten of die persoon koopbevoegd is. Dus in de meeste gevallen is dat, ben je ouder dan 18? Dus niet ben je geboren op 1 januari 1980, nee, ben je ouder dan 18? En als je die drie dingen hebt en je hebt de betaling ontvangen, kun je het pakketje sturen. Meer heb je niet nodig. En ik denk dat voor doneren, nu zeg ik het wel goed, doneren hetzelfde principe geldt. Misschien heb je de naam nodig en je moet het geld natuurlijk kunnen ontvangen. Cash wellicht, dan wel giraal. En that's about it. Meer heb je niet nodig om geld te ontvangen.
Wij zijn nog wel van mening dat het wel toegestaan is om ook een e-mailadres te vragen. Dat je iemand in ieder geval een bedankje kan sturen. Dat je de bevestiging kunt sturen van u heeft gedoneerd. Dat de persoon op de hoogte wordt gebracht dat er gedoneerd is. Nou, dat wordt eigenlijk door alle goede doelen verplicht gevraagd nu, zo'n e-mailadres.
Ja.
Sta jij erop om te zeggen van eigenlijk zou dat ook nog optioneel moeten zijn? Dus...
Dat zou optioneel moeten zijn, absoluut.
Juist. Dat is wel een opvallende, want... Wij staan nog zelfs op. Wij zijn van mening om te zeggen van ja, het is eigenlijk wel logisch dat ze om een e-mailadres vragen, dat je in ieder geval een bevestiging kunt krijgen en dat je een overzicht hebt van wat je daadwerkelijk gegeven hebt. Maar ja, dat is duidelijk dat nog niet bij iedereen gebeurt. Mm-hmm. En zoals ik het net uitgelegd heb, wij zijn ook aangesloten bij de Privacy Coalitie. En de Privacy Coalitie zegt eigenlijk dat we moeten stoppen met business modellen die gebouwd zijn. Vaak ingeven bij de goede doelen, zeg ik op basis van fondswerving, die het massaal verzamelen van data van gebruikers als uitgangspunt hebben. Ja, onderstreep jij dat?
Denk het wel. We moeten opletten dat we verwerken om het verwerken gaan vermijden. Dus we moeten goed nadenken over de waarde van informatie en dan niet alleen de waarde die het dient in de zin van wat het je brengt, maar ook wat het kost om het te beschermen en die hele levenscyclus daarvan. Ik denk dat je altijd weer terug moet naar je doel als organisatie. Waarom doen we bepaalde dingen? En tuurlijk, elke organisatie moet winst maken. Ik begrijp ook dat organisaties die donaties ontvangen ook winst moeten maken. Zelfs organisaties zonder winstoogmerk moeten winst maken, maar anders val je gewoon om. Dus ik denk ook niet dat we... Dus je moet ook helemaal niet bang zijn voor winst maken. Ik denk wel dat je een morele verplichting hebt om dat in verhouding te laten zijn tot het doel wat je dient. En niet voor het maximaliseren en het uitpersen ervan gaat.
Juist. En die winst wat je aangeeft, die wordt meestal gebruikt voor de doelbesteding. Dus de daadwerkelijke missie van de organisatie.
Ja.
En dat is gewoon prima natuurlijk. Dat het geld wat je geeft als donateur daadwerkelijk ook gebruikt wordt voor die missie van dat goede doel.
Ja.
En uiteindelijk blijft er, als dat geld is gegaan naar de doelbesteding, een x-bedrag over. En dat zou eventueel naar een reserve kunnen gaan. Maar ook binnen de goede doelensector zijn daar regels over dat je niet te veel mag oppotten en dat soort zaken. Dus dat is op zich wel redelijk geregeld. Nu je aan hebt gegeven hoe het zit in die goede doelensector rondom het wel of niet kunnen vastleggen van persoonsgegevens, dataminimalisatie en al die onderwerpen die we net besproken hebben. Het is ook een hele goede kant om te kijken. Wij als donateursbelang vinden eigenlijk dat donateurs in een soort mijn donateuromgeving moeten kunnen komen van een goed doel, om te zien wat heb ik gedoneerd, wat is er over mij vastgelegd, mijn communicatievoorkeuren kan instellen en ook mijn gegevens kan verwijderen als ik dat wil. Dus het recht op inzage via mijn donateuromgeving moet je eigenlijk tot je beschikking krijgen. En je moet jezelf ook weer kunnen verwijderen als een donateur. Dat kan nu vaak alleen bij goede doelen op werkdagen op het telefoonnummer XXXX. En er zijn in Nederland op dit moment van de 45.000 plus ambies exact 3 of 4 goede doelen die in mijn donateuromgeving hebben. En bij alle andere goede doelen kun je niets online regelen anders dan een e-mailformulier of een telefoontje plegen.
Ja.
En wij snappen heel goed dat als die mijn donateuromgeving er wel gaat komen, en dat is onze uiteindelijke doel ook vanuit donateursbelangen, dat je vanuit het donateursperspectief de donateurservice biedt en klantenservice biedt om zelf zaken te kunnen regelen met het goede doel, dat je daarmee die persoonsgegevens ook daadwerkelijk openbaar moet gaan maken via inlogsystemen die dus gevaar met zich meebrengen dat er meer datalekken komen. Sta je op een standpunt dat je zegt van, nou, ze kunnen het beter voorkomen en je niet zo mijn donateuromgeving lanceren? Of zeg je nee, in het kader vanuit een donateursperspectief gedacht, is het juist goed om zo mijn donateuromgeving te lanceren, maar dan moet het natuurlijk wel goed beveiligd worden.
Goeie vraag. Het nadeel van zo'n portal inderdaad is natuurlijk enerzijds dat je een publieke oprit creëert, of dan zo'n potentieel publieke oprit creëert naar die dataset. En tegelijkertijd moet je ook dus meer gegevens gaan verzamelen om überhaupt zo'n portal te kunnen exploiteren. En nou ja, goed, dat kun je natuurlijk beperken door naam, e-mailadres, nou, natuurlijk een wachtwoord hoort daarbij. En als we het goed doen, 2-stap verificatie.
Ja.
En laten we zeggen, als ik kijk naar mijn eigen persoon, ik zou het zeker wel waarderen. Dat ik in ieder geval een oprit heb waar ik het zelf kan regelen, kan inloggen en kan zelf aangeven, wellicht zelfs, hey, ik wil niet meer in dit segment horen, ik wil in een ander segment horen, tot en met verwijder me maar helemaal. En dat ik dat zelf kan doen zonder een interactie moeten hebben met een chatbot of een formulier of dat soort zaken.
Of een medewerker van de donateur.
Of hemel, ik moet bellen. Daar zou ik gewoon geen behoefte aan hebben. Dus dat zou ik fijn vinden. Ik kan me ook voorstellen dat er echt nog wel een hele doelgroep is die zegt van nee, geef mij de telefoon, maar ik bel liever.
Ja, wij zijn hier 2 IT'ers, wat wel zijn. Ja. Meestal zijn wij van de oplossingen online. Ja. Dus ja, er zal een hele grote groep zijn die gewoon belt en dat geen enkel probleem vindt.
Ja.
Alleen die grote groep weet vaak ook niet dat er een donateurbehoudafdeling bij een goed doel aanwezig is, die hiervoor opgeleid is om die donateur dan binnen te houden. En waarbij je via self-service makkelijk dingen kunt regelen wat een computer says no of yes, zeg maar, dat zwart-wit is. Ja, dat is aan de telefoon iets anders. Daar word je echt nog wel, ik zeg niet onder druk gezet, maar wel op bepaalde manieren bejegend om juist te zorgen dat je niet opstapt als je met een, opdracht gaat bellen van ik wil mijn donateurschap opzeggen. Ik denk dat er heel veel mensen die willen opzeggen, die uiteindelijk de telefoon pakken, uiteindelijk niet opzeggen.
Oh, ik geloof echt wel dat die percentage er is. Anders zou dat ook niet bestaan. Want het is eigenlijk veel goedkoper, denk ik, ik denk dat het goedkoper is om een websiteje te hebben waarop je kan inloggen en zelf je kan annuleren. Dan hoef je er geen
Ja, wat je nu zegt, denk ik ook, en dat wordt vaak als drogreden opgevoerd door die goede doelen, dat het creëren van een mijnde donateuromgeving ontzettend veel investering vergt. En als reactie zeggen wij erop vanuit Stichting Donateursbelangen, oh, je gebruikt wel een Salesforce of een Microsoft of een net wat oplossing die duizenden euro's per jaar, zo niet honderdduizenden euro's per jaar kost, waarmee je een 360 graden view van je donateur ontvangt, waarbij externe databrokers informatie van je donateurs aanleveren. En je zou niet in dat budget 1% kunnen vrijmaken om aan de voorkant donateurs iets te bieden.
Dat is ik vind een bijzonder argument. Het is niet gratis natuurlijk. Hè? Nee. Een goed platform neerzetten met een goede firewall ervoor en code waar goed is over na. Daar gaat echt wel de nodige euro's in zitten. Maar het is niet dat het honderdduizenden euro's moet kosten.
Nee, en vaak geldt dus dat ze dat al op de rit hebben voor hun eigen interne organisatie.
Ja.
En dat hoeft alleen maar een klein onderdeeltje ervan, een schilletje, naar de voorkant opengezet te worden. En natuurlijk moet dat veilig gebeuren.
Ja.
Want als je daarnaar kijkt, is het lastig om zoiets te realiseren wat ook daadwerkelijk veilig gebeurt? Of moet je dan vertrouwen op, en dan komt die, derde partijen die dit voor jou realiseren?
Ik denk dat je meestal van een derde partij afhankelijk bent. Kijk, ik heb natuurlijk al bij organisaties gezeten die echt wel gewoon een degelijke in-house development team hadden. En maar ik ken ook wel organisaties, zeg bijvoorbeeld aan nearshoring doen, naar bijvoorbeeld developers in Hongarije of Roemenië en zo. En, ik denk echt wel dat het betaalbaar kan. En ook veilig. Dus er zijn heel veel dingen zijn zo vergroot, zeg maar, in mogelijkheden door automatisering en schaal, dat je zelfs echt wel gewoon een hele goede firewall voor je website kunt zetten zonder dat het gelijk duizenden euro's per maand kost. Dat is echt onmogelijk. Ja, als je kijkt naar de aard van het verkeer, dat is ook niet vreselijk groot. Je loopt niet video's uit te delen. Het is wat tekst en een plaatje hier en daar.
Juist. Daar komt wel weer mijn IT-kant om de hoek kijken. Ik zit steeds minder in IT. Ik ben meer ook gewoon de persoon die voor die belangen van donateurs opkomt en gebruik maakt van no-code oplossingen om zo min mogelijk te laten programmeren en te developen en alles zelf te kunnen. Maar geldt ook niet dat al die partijen die nu oplossingen aanbieden, zoals een Amazon Web Services, Microsoft Azure, et cetera. Iedereen prikt, zeg maar, modules in, pak daar een module en maakt een mooie oplossing zonder te hoeven programmeren. En zijn het juist niet dat soort oplossingen met al die modules die er uiteindelijk voor zorgen dat de security juist onderuit zakt?
Ja, nou ja. Als je kijkt naar datalek.nl, ik moet volgens mij de eerste incident nog registreren waarin de derde partij een Google, een Amazon of een Microsoft was. Om het even in perspectief te plaatsen. Kijk, maar het is niet ongebruikelijk dat een organisatie buiten Nederland slecht in het nieuws is gekomen omdat ze, zoals dat dan heet, een Amazon S3 bucket, dat is een plekje waar je bestanden neer kunt zetten, open en bloot aan het internet hebben gehangen. Dat is dus niet omdat Amazon S3 buckets inherent onveilig zijn, maar dat incompetentie kan leiden tot een onhandige configuratie.
Ja, dat is ook meer wat ik bedoel. Ik zeg niet dat die services onveilig zijn. Dat kan natuurlijk ook nog op het hoogste niveau dat die service opeens onveilig is. Maar het gaat meer om dat een goed doel een externe partij inschakelt om bijvoorbeeld zo'n in de toekomst mijn donateuromgeving die wij graag zouden zien voor donateurs om die te realiseren. En dat zo'n tussenpartij allerlei modules van al dat soort SaaS en hosting en cloud platformen bij elkaar gegrut om zo'n oplossing te bouwen, waarbij dus door incompetentie wat je aangeeft, uiteindelijk je het gevaar op een data lijkt vergroot.
Ja, ik denk wel dat, ik begrijp je vraag, en ik denk, laten we zeggen, even vanuitgaan dat de gemiddelde ICT-partij wel degelijk weet wat ze doen, zeg maar, die vooropgesteld is dat je natuurlijk wel duidelijke afspraak maakt. Hè? Als organisatie met een ICT-partij. Hé, we willen deze dienst bij je afnemen. We vinden security ook belangrijk. Wat doen we hier voor security, et cetera. En natuurlijk op aandringen is dat zo'n ICT-partij een specifieke module ook aanzet. die al die configuraties van alles wat ze in die cloud-omgeving hebben zitten controleert. En die komt dan met een alert, hey, je hebt een S3-bucket, die staat publiek, klopt dat wel? Yes. En je hebt hier een root-account zonder multifactor authenticatie, zeg, klopt dat wel? Dus al die checks, die heb je in Microsoft Azure zitten, in Google Cloud Platform en in Amazon Web Services.
Oké, nou, dat is eigenlijk wel fijn om te horen. Maar dan ligt het nog steeds aan de implementatiepartner, ja, of die dat ook daadwerkelijk gebruikt, et cetera. Maar er zijn tools voor handen om te voorkomen dat er allerlei zaken dus verkeerd staan.
Ja, klopt. Ja, en ik ben iets minder bekend met, en dat is misschien kwalijk aan mijn kant, maar met Nederlandse of Europese cloud providers. Maar ik kan me zo voorstellen dat hun ook soortgelijke oplossingen hebben. En kijk, een nadeel van de big three, zeg maar, is dat, hoewel je ook wel voor EU-locatie een opslag en verwerking kunt kiezen, vaak heb je nog wel te maken met dat een, bij Amazon en bij Microsoft of whatever, vanuit een land buiten de EU beheerwerkzaamheden zou kunnen uitgevoerd kunnen worden op plekken waar jouw EU-data staat. Ja. En nou ja, als je dat niet goed hebt ingeregeld, zover dat überhaupt kan, ja, dan zou je daarmee ook nog wel eens privacy hoofdpijn kunnen krijgen. Door de bank genomen maak ik persoonlijk eerlijk gezegd daar iets minder druk om. Maar kies in ieder geval wel bewust voor opslag in de EU. Dat is in ieder geval altijd één advies dat ik geef. Maar kun je uit de voeten met een Europese cloud provider, dan zou ik het zeker niet nalaten.
Ja. Voor de uitleg naar de luisteraars en goede doelen die wellicht luisteren. Wij als donateursbelangen zijn begonnen met een no-code website oplossing. Dat was een Europese partij, service in Berlijn. Nou, dat was voor ons fijn om te zien. Maar we maken ook gebruik van een Airtable database. En een Airtable database is een database die buiten Europa alleen nog gehost kan worden. Daar gaat verandering in komen. Maar dat was voor ons om reden te zeggen van, we gaan geen privacy data in die database opslaan. We gaan absoluut geen privacy die wij opvragen. En wij vragen al minimaal privacy op. Ons weer nooit meer dan een naam en e-mailadres achter hoeven te laten. Geen andere gegevens. Ja, dat zal niet in die database opgeslagen worden. Om die simpele reden wat je net aangeeft. Dat doen we dus op een andere manier. Naast datalekken, ik denk dat we voldoende over datalekken gesproken hebben, zijn er nog tal van andere mogelijke cyberincidenten die op jullie kaart staan. Kun je er gewoon een paar noemen, wat dus interessant ook kan zijn voor goede doelen om te weten wat voor soort cyberincidenten zijn er allemaal, los van die genoemde, ik verlies een USB-stick, ik lek data omdat er iets open stond.
Nou ja, ze zijn volgens mij niet minder geworden, maar we komen in ieder geval minder in de media, is mijn beeld. Dat zijn natuurlijk DDoS-aanvallen. Dat zijn soorten aanvallen waarbij hele grote volumes internetverkeer naar een website of naar een organisaties internetverbinding worden gestuurd om ervoor te zorgen dat de website niet meer werkt of de organisatie niet meer het internet op kan komen, met alle gevolgen van dien.
Nou, een mooi voorbeeld. Dat kan zelfs onbewust en bewust gebeuren. Het kan ook zijn als je de service niet goed ingeregeld hebt, dat het een groot verkeer niet aan kan. Dat is eigenlijk een soort van DDoS-attack. Ja. We hebben het van de, ik denk een week of anderhalf geleden gezien bij RTL Boulevard, die geld op ging halen voor het armoedefonds. Een rugzakje waar mensen of kinderen dan mee naar school konden. En dat had een bepaalde waarde. En werd er in RTL Boulevard opgeroepen, doneer nu. Nou, ik heb daar ook aan meegedaan. En het eerste wat je kreeg is website niet bereikbaar, offline, et cetera. En dan wordt er natuurlijk gemeld van, ja, iedereen gaat er nu naartoe, nu ligt die plat. En dan komt dat een dag later wel weer goed. Maar je weet niet wat je misgelopen hebt. Maar een DDoS kan dus betekenen, als je de verkeerde personen krijgt door een bepaald, ik noem maar wat, iets wat je gemeld hebt, dan zou een voorbeeld Rode Kruis waar we net over hadden, bijvoorbeeld gewoon dagen offline kunnen gaan, omdat er zo'n DDoS-aanval plaatsvindt.
Ja. Klopt, en daar kunnen natuurlijk hele criminele organisaties achter zitten, maar het kan ook een puber zijn die zich verveelt. En dat is een beetje het zure er misschien wel aan. Kijk, tegelijkertijd, in heel veel gevallen heb je echt al wel betaalbare oplossingen die je kan helpen om dat soort ellende te voorkomen. Ik denk dat je het daarom ook minder hoort in de media.
Oké, ja, ik denk opeens aan de AI, want ik had dat helemaal niet in deze podcast verwacht, maar je hoort ook steeds vaker dat AI ervoor gaat zorgen dat er geautomatiseerd cyberattacks gaan plaatsvinden. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat inderdaad een gevaar?
Ik ben aan het denken daarover gezet door Mikko Hippinen. Als ik me niet vergis, is hij Het heet geen F-Secure meer, maar hij was de Chief Research Officer in ieder geval en co-founder. En een grote naam op het gebied van, in de cybersecurity wereld. En hij vertelde inderdaad dat er een moment komt waarin hackers, zeg maar, ik verwoord het even breed, ik begrijp heel goed dat niet elke hacker een kwaadwillende hacker is, maar dat hackers de mogelijkheid krijgen om met op dezelfde manier met AI om te gaan, dat als de verdedigers nu hebben. Kijk, we hebben nu anti-malware, we hebben firewalls en dat soort zaken waar vaak AI in verwerkt zit, die op basis van gedrags en patronen en dat soort dingen interceptie kunnen doen op iets wat eigenlijk onbekend is. En de aanvaller zal ook dat soort trucjes gaan gebeuren. En dan krijg je eigenlijk een situatie waarin je AI hebt die gaat vechten met AI. En dan klinkt het al bijna Skynet-achtig.
Juist.
En hij stelt dat dat niet iets geleidelijks is. En het is er niet. En in één keer heb je er wereldwijd last van. Dat is zijn visie daarop. Mm-hmm. En ik begrijp het wel, want dat soort technologie, dat verspreidt zich eigenlijk bijna als een ontploffing het internet over. Dus op het moment dat hackers daar serieus mee beginnen, dan ga je er ook serieus last van krijgen.
Oké. Jij gaf aan jullie, met jullie organisatie helpen ook gewoon organisaties in Nederland, kleinere organisaties met hulp en bijstand, zeg maar, vanuit jullie team.
Ja.
Ik heb wel eens een keer een demonstratie gekregen van de oplossing Darktrace. En die staan geloof ik ook op die F1-wagens van McLaren die het nu goed doen. Maar ik stond er wel versteld van wat zo'n oplossing kan bieden. Nou, dat is waarschijnlijk niet betaalbaar voor kleine tot middelgrote organisaties. Maar hoe kijk je naar dat soort oplossingen? Kun je nog meer van dat soort oplossingen noemen? Want als er grote goede doelen luisteren naar deze podcast, dan is het ook altijd verstandig om misschien nog wat te melden wat er allemaal voor oplossingen mogelijk zijn. Want ik stond versteld van die oplossing, eerlijk gezegd.
Ja, Darktrace is zeker een parel eigenlijk wel. Als je kijkt naar, ook naar natuurlijk hoe ze die tool presenteert. Soms een beetje Star Wars gevoel zelfs. Maar die capabilities en de use cases die ik van hun heb gezien zijn, die maken zeker indruk. Ook met name in afwijkende patronen herkennen op je netwerk, waarbij ze zelfs de kwaadwillende interne medewerker eruit wisten te pikken. En ik weet niet al die oplossingen uit mijn hoofd, maar als je iets meer terugbrengt naar wat ik denk dat voor organisaties het belangrijkste is, dat is de beveiliging van je e-mail en de beveiliging van jouw endpoints. En met endpoints bedoel ik je laptops, computers, servers, misschien zelfs wel smartphones. Nou, als je dan kijkt naar de productportfolio, natuurlijk heeft Microsoft zelf met Defender een degelijke oplossing. Het is wel zo, wil je wat meer geavanceerde features, dan moet je natuurlijk de duurdere abonnementen nemen.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook oplossingen van Trend Micro, van Sophos, van een hele set. En als je kijkt naar de e-mailhoek, dan kun je ook weer natuurlijk leunen op wat bijvoorbeeld een Google Workspace biedt en een Microsoft biedt. Maar als je denkt van, ik wil toch iets meer vaak vrijheid in configuratiemogelijkheden hebben, dan kun je denken aan een Mimecast, aan een Proofpoint en oplossingen als hun. En ze zijn geen van al gratis. En ik zeg wel, ik heb wel eens organisaties geadviseerd om het gewoon standaard te houden. Omdat ze zelfs eigenlijk geen mensen echt hadden om die constant naar die dashboards te kunnen kijken.
Ja, dat is het ook vaak. Hè? Ja, alles wat je verzamelt, alles wat je bekijkt. Het kan ook zijn dat er zelfs valide e-mails of valide zaken tegengehouden worden. Ja, dan moet je wel mensen voor hebben om die dan weer door te laten.
Ja, klopt. En mijn ervaring voor de gemiddelde organisatie is dat wat out of the box wordt aangeboden, mits je het even met liefde door die configuratie heen gaat, dan ben je al echt al wel heel goed bezig. Alleen de consistentie, dat is vaak de grootste uitdaging.
Ja. Oké, dan hebben we wat over cyberincidenten gesproken en de mogelijke oplossingen. Dan hebben we nog wat richting gegeven aan degene die luistert, die wellicht zegt van ik wil er naar gaan kijken. Nou, dan heb je wat namen gehoord als oplossingen. Of je kunt natuurlijk bedrijven zoals die van jullie inschakelen om dat voor ze te laten onderzoeken. Zeker. Of andere oplossingen te bieden. Als je dus datgene wat ik nu gemeld heb, stel er komen mijn donateuromgevingen, meer en meer. Vraag je dan dat er in de loop van de tijd automatisch ook meer datalekken komen, gemeld vanuit die goede doelensector? Of?
Ik denk dat dat nog wel relatief meevalt. Ik zie niet zoveel incidenten in de media, laat ik het dan zo verwoorden, wat te herleiden is tot een crappy website, zeg maar, die de boel heeft zitten lekken. Mm-hmm. Dat is wat minder vanzelfsprekend geworden, gelukkig.
Ja.
Maar het is niet zo dat het zonder kwetsbaarheden is. Er is ook een ontwikkelaarsframework, dat heet OWASP, voor degene die iets meer in het ontwikkelhoek zitten. En die houdt ook bij welke programmeerkwetsbaarheden het meeste voorkomen. Een SQL-injectie, zoals dat heet. Dus wanneer je een speciale database-commando op een website-formulier meegeeft en vervolgens zegt de website, hier heb je mijn hele database. Die staat nog steeds hoog in de ranking. Dus ja. Het is wel degelijk een probleem. Maar ik zie het niet zoveel in de media, eerlijk gezegd.
Oké. Okay. Nou, je hebt ook nog een boek op de markt gebracht, zag ik. Dat is eigenlijk kort geleden pas gebeurd. De naam van het boek zag ik, dat is Grip op e-mailbeveiliging.
Klopt.
Kun je aangeven wat er in dit boek precies staat en waarom dit ook wellicht interessant voor de goede doelen kan zijn?
Nou, wat in het boek staat is bijna alles over e-mail. En dan niet dat ik de hele RFC-standaarden heb zitten overtypen. wat ik in het boek heb gedaan is, nou, een beetje de introductie. Waar komt e-mail nou vandaan? Waar komen al die e-mailbedreigingen vandaan? Hoe is die ontwikkeling geweest? En ook met welke technologieën en methoden zijn op de markt gekomen om daar natuurlijk weer tegen te strijden. Ik ga ook inhoudelijk dieper in op al die maatregelen als SPF, DKIM, DMARC, rondom het authenticeren van e-mail. Maar ik zet ook haakjes uit, zeg maar, om de lezer te helpen van, hey, als je bijvoorbeeld Microsoft Google gebruikt, kijk hier voor de best practices. Zo moet je het goed configureren. En ik heb natuurlijk ook een blauwdrukplan van aanpak ingezet. Van, stel je eens voor, je wilt echt als organisatie met je e-mailbeveiliging aan de slag. Op hoofdlijnen, welke stappen zou je moeten denken? En mocht je dus met een ICT-dienstverlener te maken hebben, kun je er zelfs een vragenlijst in vinden die je bij de ICT-dienstverlener kunt neerleggen. Om je te helpen met
Een soort checklist.
Een soort checklist, zeg maar, om te kijken van waar je staat met je e-mailbeveiliging. En het doel is eigenlijk, de reden waarom ik dit heb geschreven, is ik heb al bij meerdere organisaties een groot e-mailbeveiligingsproject gedaan. Zo bij nationale, maar ook bij internationale, dus Europese brede organisaties heb ik dat gedaan. En waarbij ik soms echt wel eens dacht van, hemeltjes, is het zo slecht voor elkaar? Maar ik zie dat ook bij andere bedrijven. Elke organisatie, dus misschien even naar de luisteraars, elke organisatie die tegen hun klant, cliënt, patiënt of wie dan ook moet zeggen, kijk ook even in je spamfolder, want daar kan de mail misschien terechtkomen. Die moet mijn boek kopen en daar serieus mee aan de slag gaan. Want het hoeft niet. En daarbij, uit onderzoek is gebleken, het zijn niet mijn getallen, dat tot op heden in alle cyberaanvallen die zich hebben afgespeeld, 90% van al die keren e-mail ergens in de aanvalsketen heeft gezeten.
Juist.
Dus het is echt een van de meest gebruikte routes naar de binnenkant van je organisatie.
Ja, wij maken zelf gebruik van Office 365 van Microsoft, dus Windows 365. En zij geven sinds kort aan, als er een mail binnenkomt, komt er een heel groot rood teken te staan, unverified e-mail. En dat betekent waarschijnlijk dat dus die afzender, SPF records, wat je zegt, DKIM en DMARC, techniek zouden we achterwege laten in deze podcast, maar niet goed op orde hebben.
Ja.
En Microsoft laat ze nu nog door, dus ze komen gewoon in je inbox binnen. Maar er staat wel heel groot unverified e-mail.
Ja.
Het kan natuurlijk een kwestie van tijd zijn, totdat Microsoft zegt, ja, die gaan standaard naar de spambox, punt.
Ja, ik kan wat mij betreft niet snel genoeg gebeuren. Maar ik weet wel, de teugels worden door Google en Microsoft al behoorlijk aangetrokken bij bulk e-mail. Mm-hmm. Bij bulk heb je volgens mij, het wordt door de bank genomen, meer dan 5000 berichten per maand, iets in die geest. Dus dan moet je echt al die maatregelen al hebben ingesteld. Dus dat is echt wel een mooie stap voorwaarts. Maar wat mij betreft wordt het voor elke e-mail gedaan.
Nou, wij zien dat dus nu al gebeuren. We hebben een opzegservice en dan meldt het goede doel terug aan degene die opzegt van, we hebben uw opzegging verwerkt. Maar er zijn al een x-aantal goede doelen dus die unverified meldingen hebben.
Ja.
Ja, die zouden dus eigenlijk met jouw boek aan de slag moeten.
Absoluut. Er is geen excuus meer. Ik ben er niet zo wat hoekig in, maar dit, E-mail, het is niet van de laatste tijd. Het e-mailprotocol is een van de oudste protocollen, zeg maar, die is ontstaan sinds het ontstaan van het internet.
Nou, even flauw gezegd, dus, onder ons, zolang je geen encryptie gebruikt, geldt sowieso dat e-mail onveilig is, toch?
Ja, absoluut. Je moet op zijn minst transportencryptie hebben. Dat is echt wel een moetje. En letterlijk, als je. En het is niet zo dat alles van je e-mail versleuteld is, hoor, met transportencryptie. Maar als je transportencryptie gebruikt, weet je in ieder geval dat die, nou ja, in onleesbare tekst van de ene mailserver naar de andere mailserver gaat.
Ja. Oké. Nou, we lopen tegen het einde van de podcast. Is er nog iets wat jij zelf in wilt brengen en wat nog niet besproken is? En wat je echt zegt van, dit moeten de luisteraars nog even horen?
Oh, goede vraag. We hebben één type cyberincident nog niet echt aangestipt. Dus wil ik nog heel even meegeven. Het zit ook in het e-maildomein en dat heet Business Email Compromise. En dat is een verzamelterm waarin iemand krijgt toegang tot je mailbox en gaat vanuit daar bijvoorbeeld frauderen. Maar ik reken daar ook wel wat spoofing en impersonation bij. Dat iemand zich voordoet als jouw bedrijf, of zich voordoet als jouw CFO. En die zegt, we hebben een merger, of we hebben een fusie. Dus boek even alsjeblieft een paar miljoen naar deze bankrekening in Tokio. Nou, ik kan niet met klem onderstrepen eigenlijk hoe serieus en hoeveel geld dat soort aanvallen kosten. En ik denk dat een absolute aandachtspunt zou moeten zijn naast gijzelsoftware en AVG compliance. Eigenlijk de drie dingen zijn waar je op zou moeten focussen als organisatie.
Nou, goede toevoeging. Ik wil jou, Joram, bedanken voor jouw uitleg met betrekking tot DataLack, de website en überhaupt over cybersecurity in algemene zin. En ik wens jou veel succes met je werk.
Enorm bedankt dat ik hier mag aansluiten.
De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl/podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.